Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 33 vers 2 zingen we. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet die toon vervangen, heft vrolijk aan. Wijd hem uw kunst, alles moet hem eren. Dat is het tweede vers van Psalm 33. In gemeenschap met de kerk der eeuwen, gemeente, doen we ook vanmiddag belijdenis van het algemeen, ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Athanasius. Althans, het eerste gedeelte daarvan, alsmede het laatste artikel. Daarna zingen we het derde vers uit Psalm 33. Hij schept in het heilig recht behagen. Zijn wijsheid is alom verspreid. De belijdenis van het geloof en vervolgens het zingen van Psalm 33, vers 3.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit, dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen. De Zoon is ongeschapen. De Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader. Onmetelijk is de Zoon. Onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig. De Zoon is eeuwig. De Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Here. Dit is het algemeen geloof, hetwelk indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden.
Wij openen nu de Heilige Schrift. We lezen een gedeelte uit het Heilig Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14. Schriftlezing wordt gevormd door wat we vinden in Johannes 14.
Uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij die de mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de Geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben. En gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het, dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik den Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken u samen de Heer in ons gebed en wij bidden hem om zijn zegen. Laat ons bidden, gemeente. Heilige, eeuwige, onbevattelijke God, die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid goddelijk in uw wezen en in uw majesteit bent, in al uw deugden. Laat het ons een wonder zijn dat we in het gebed tot u mogen komen, Heere. Dat u ons niet afstoot en wegwijst wanneer we ons, om het met Abraham te zeggen, ons onderwinden. En dat zegt iets van onze kleinheid en van het besef van die kleinheid. Wanneer we ons onderwinden, Heere, om tot U te naderen, terwijl wij niet anders zijn tegenover U als stof en as en vlees. Zo kent U ons, Heere. U weet wie we zijn. Ieder van ons. Wij kleine, nietige mensen die een plaats in deze wereld ontvangen hebben, op deze kleine planeet, in ons machtig zonnestelsel, dat ook maar een stip is in het ganse heelal. En dat U, de schepper van alle dingen, Heere, U de grote, de ondoorgrondelijke God, die God die het alles hebt geschapen, terwijl we beseffen dat de schepping van zon, maan en planeten en sterren en allerlei stelsels een maat heeft die het onze ver te boven gaat, terwijl U, Heere, naar zulke kleine, nietige, stoffelijke mensen wilt omzien. Geef ons een besef van onze geringheid en kleinheid. We hebben vanavond iets gehoord van het stamelen van de kerk der eeuwen om enigszins te duiden, om met zwakke, nietige woorden op een schamele manier toch te proberen iets te zeggen van wie U bent, zoals U zich geopenbaard hebt, Heer. En zo mogen we tot U komen. Vanmiddag ook. Nu het onze roeping is om de prediking aangaande het voorwerp van het geloof, Uw evangelie, het evangelie van de drie enige God, om dat te ontvangen, om daarnaar te luisteren, om het enigszins te bevatten, om het te verwerken, maar bovenal, Heere, om het te geloven. En dat is om eronder te vallen, om het hoofd te buigen en te erkennen: dit woord, Heere, het is Uw woord. Maak ons tot mensen die aan dat woord genoeg hebben. Genoeg voor tijd en voor eeuwigheid, in het leven en in het sterven. Genoeg aan Uw woord. Want U hebt dat woord geschonken, Heere, als een genoegzaam woord, als een getuigenis van wet en evangelie, als een woord aangaande wie wij zijn en wie U bent. Opdat we het zouden erkennen en weten. En opdat we het zouden aangrijpen als het enige middel tot zaligheid, waartoe U het ook gaf. We zijn vanmiddag samengekomen, Heren, voor de tweede keer. Althans, voor de tweede keer was er de gelegenheid op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En nu vanmiddag in een leerdienst, in een samenkomst om te luisteren naar de leer van de kerk, waarvan we overtuigd zijn dat het in overeenstemming is met de schriften. Maar wij zullen ook die leer niet kennen, Heren, of misschien nog wel enigszins met ons verstand. Maar we zullen het niet kennen als Uw Heilige Geest ons niet inleidt in de diepe geheimen van Uw woord. En als U, o drie enige God, zelf niet afdaalt, en als het niet waar wordt wat U, Heere Jezus, beloofd hebt over de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zou en die Hij ook gezonden heeft in de naam van de Heere Jezus Christus, van welke geest U gezegd hebt: die zal U alles leren en die zal U indachtig maken alles wat ik U gezegd heb. En daar vragen we om, Heere. Dat bidden we. of u ons dat geven wilt. Maak ons tot uw discipelen. Maak ons werkelijk tot zulke leerjongeren. Leerjongens en leermeisjes, dat ook. En ook van ons als ouderen. Maak ons tot degenen die als Maria aan uw voeten zitten. En hangen aan uw woord, omdat het het levende woord is. Levend en krachtig. En omdat het in staat is om dode harten tot leven te verwekken. En om alles wat zich tegen u keert in ons leven om te wenden en te bekeren. En het gehoorzaam om het horig te maken aan u, drie-enige God. Wilt u zo ons samen zijn, heiligen, door uw werk, o grote, drie-enige God, die op deze aarde komen wilt in het gewaad van uw woord. Zegen ons, Heere. We vragen om uw zegen in de erkenning dat we uw zegen niet verdienen. Maar als we het verdienden, dan hoefden we er niet om te vragen. En dan hoefden we niet hier te zijn. Dan konden we er zelf voor zorgen, Heere, maar we kunnen er niet voor zorgen. Wilt u ons alles geven wat we nodig hebben. In alle opzichten, ieder heel persoonlijk. Maar ook in die grote gezamenlijke nood. Mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor de levende en de heilige God? We bidden u voor de voortgang van uw woord, vandaag. En ook alle zondagen, alle dagen van dit jaar. Als uw woord als een levend zaad uitgestrooid wordt, geef zelf, Heere, dat het ingang vindt. Dat het niet voor niets gebeurt. Ook op al die plaatsen waar op deze dag uw woord verkondigd wordt. In ons eigen land, maar ook daarbuiten. Door middel van het woord van dienaren, waar u ze ook stelde. Zendelingen, evangelisten. Op eenzame en moeilijke plaatsen misschien, waar dat woord klinkt, Heere. Laat het gevuld zijn met de kracht van uw geest en van uw genade en harten bereiken. Wees met deze wereld. We bidden u voor het geteisterde volk van Iran, waar zoveel verdriet gekomen is, nauwelijks te verwerken. Heere, mag het leiden tot de roep om u, de ware God. Want u hebt het gedaan, niet Allah, maar u hebt het gedaan, Heere. Het is wel een teken, ook voor ons, dat de aarde geschud heeft. Met die vreselijke gevolgen. Het is een teken voor ons, waarin we uw voetstappen moeten horen. En tegelijkertijd iets moeten beseffen van de langmoedigheid van u aangaande ons. U die ons dit bespaard hebt. Wilt u zijn op plaatsen waar oorlogen heersen, waar grote moeiten en brandhaarden zijn. O almachtige God, red uw wereld nog. Wees met het volk Israël. Heere, mag dit jaar een jaar zijn waarin vrede komt in dat gebied. Het zal een werk van u moeten zijn, Heere, want anders zal het niet gaan. Maar geef daarbovenuit. Dan boven alles de kennis van u, o Heere Jezus Christus. U die de ware vrede bent. Wilt u ons zo gedenken? Ons genadig verhoren. En ons geven wat we behoeven. Tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 119... Daarvan de versen 25 en 45. 119, eerst vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En ook vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. De versen 25 en 45 van Psalm 119. U krijgt nu gelegenheid uw gaven, uw liefdegaven uit te reiken voor de dienst van de Heere. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen en straks na de preek voor de kerk. De Heere zegen u. We hopen gemeente vanavond weer te luisteren naar een gedeelte uit het leerboek van de kerk, onze Heidelbergse catechismus. Ik lees u allereerst een schriftwoord voor, opgetekend uit de mond van de Heere Jezus, wat met vele anderen dient tot grondslag van de belijdenis die vanavond aan de orde is. Johannes 14, vers 26. Vers 26 uit Johannes 14, waar de Heere Jezus dit zegt: maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Tot zover. Wij slaan nu onze catechismus op. Aan de beurt van behandeling is het tweede gedeelte van zondag 7. En tegelijkertijd zullen we ook zondag 8 aan de orde stellen. De vragen en antwoorden 22 en 23 uit zondag 7. En 24 en 25 uit zondag 8. Allereerst wordt gevraagd in vraag 22. Wat is dan een christen nodig om te geloven? En het antwoord is: al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Die luiden als volgt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt ge de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover het onderwijs uit onze catechismus. Geliefde gemeente, Johannes de Doper, die wel genoemd wordt de laatste profeet van het oude verbond, hij heeft van de Heere een diep inzicht ontvangen in de dingen die nodig zijn om te weten tot zaligheid. Niet alleen dat Johannes een ware boeteprofeet was, dat was al aan hem te zien, gehuld als hij was in een jas gemaakt van kamelenhaar. Het was ook te zien in de wijze waarop hij naar eten zocht en het tot zich nam, wilde honing en allerlei dingen van het buitenleven. Maar het was ook te horen wanneer hij zijn mond opendeed en wanneer hij woorden van boete en van verootmoediging sprak. Wanneer hij zelfs de leidslieden van het volk niet ontzag en ze noemde: gij adderen gebroed, zoals wie heeft u aangewezen te vlieden de toekomende toorn, breng vruchten voort zoals God dat van u eist. Johannes de Doper. Maar gemeente, hij was niet alleen een profeet van boete en van bekering, maar tegelijkertijd was hij degene wiens ogen als eerst, althans daar en toen, open gingen voor de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Johannes de Doper, hij heeft hem mogen dopen. Hij is instrument geweest om de zichtbare tekenen van zijn zalving en van zijn aanstelling te laten zien. Johannes de Doper, hij heeft hem aangewezen. Ziet, daar is hij. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar daarmee is nog niet eens alles gezegd. Want het was dezezelfde Johannes de Doper die het ook geweten heeft en het gepredikt heeft. Wat nou de weg van de zaligheid was. En door middel waarvan de zaligheid ontvangen zou kunnen worden. Dit heeft Johannes gezegd. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Zo heeft Johannes gepreekt, geliefden, over het geloof. De gave van het geloof, de inhoud van het geloof, de oefening van het geloof, het voorwerp van het geloof. Johannes, hij wist het. Alleen door het geloof zal een mens het eeuwige leven ontvangen. Heeft hij het niet geroepen? Het koninkrijk der hemelen is in de komst van de Heer Jezus Christus nabijgekomen. Zo dan, bekeert u en geloof het evangelie. Johannes, hij heeft het geloof gepredikt. Geloven, je zou zeggen, gemeente, dat wordt tegenwoordig nog wel gedaan. Ook door mensen die totaal buiten de kerk leven. Als je het aan menigeen vraagt op straat of in interviews, komt het ook wel tot uitdrukking. Jawel, ik zou niet willen zeggen dat ik ongelovig ben. Te menen dat er helemaal niets is. Nee, dat geldt in mijn leven niet. Maar als je dan aan zulke mensen vraagt wat ze eigenlijk geloven, dan staat dikwijls de wagen stil. Oh, dat is iets vaags. Daar moet wel iets zijn, een hoger wezen dat alle dingen bestuurt. Maar het ware geloof, gemeente, heeft een voorwerp. Het ware geloof gelooft ook in iets. Ja, gelooft iemand. Wel nu, daarop is onze catechismus vanmiddag gericht. In vraag en antwoord 20, eerder behandeld, kwam de noodzaak van het geloof aan de orde. En in vraag en antwoord 21 kwam de beoefening van het geloof ter sprake. U weet het nog wel, toen het ging over het stellige weten en over het vaste vertrouwen. Maar nu vanmiddag, in vraag en antwoord 22, komt aan de orde waarin dan een christen gelooft. Want het geloof heeft een voorwerp. Wat is dan een christen nodig te geloven? Daarop, gemeente, ontvangen we vanmiddag een drievoudig antwoord. Allereerst dit, namelijk wat het heilig evangelie belooft. Dat is het begin van antwoord 22. Vervolgens wat de kerk der eeuwen beleidt. Dat is het tweede gedeelte van antwoord 22 en vraag en antwoord 23. En ten derde wat God drieënig van zichzelf openbaart. De vragen en antwoorden 24 en 25. Wat is nodig om te geloven? Wat het heilig evangelie belooft. Wat de kerk der eeuwen beleidt. En wat God drieënig van zich openbaart. Wij leven, gemeente, in de tijd van het postmodernisme. De tijd van de grote verhalen, wordt wel gezegd, en van de vaste waarheden. Die tijd, die ligt achter ons. Tegenwoordig zijn de sleutelwoorden relativisme, verdraagzaamheid, tolerantie. Ruimte voor een absolute waarheid en daarom ook tegelijkertijd een intolerante waarheid. En dat betekent een waarheid die alle andere waarheden als leugen ontmaskert. Voor die waarheid is er in onze dagen eigenlijk geen plaats. Geen legitieme plaats volgens velen. Alles is immers relatief. Alles is discutabel. Eigenlijk mag je achter alles wel vraagtekens plaatsen. Je moet eigenlijk zelf maar weten wat je gelooft. Als je je er maar plezierig bij voelt, nou ja, dat is dan prettig voor jou. Het gaat tegenwoordig vooral om het fijne gevoel. Nou, en als jij dat kunt doen met jouw geloof, dan is dat voor jou goed. Zo 40 jaar geleden werd nog gezegd, het gaat niet om de leer, maar het gaat om de Heer. Vergeef me de uitdrukking. Maar tegenwoordig klinkt het anders. Het gaat niet om de leer, maar het gaat om de sfeer. Wat je zelf prettig voelt, dat mag je vinden. Nou gemeente, dat is onverdraaglijk met de leer van de schrift. En onze catechismus mag dan weliswaar ouderwets genoemd worden, maar spreekt daarin getrouw aan de schrift als ze deze vraag stelt en in absolute zin daarop een antwoord geeft. Wat is een christen nodig, met nadruk op nodig, wat is een christen nodig om te geloven? En dan volgt het antwoord. Duidelijk, onontkoombaar, het ligt vast wat geloofd moet worden. En dat is niet iets wat ik zelf mag vinden, maar dat komt van buiten mijzelf. Dat komt van boven, dat komt bij God vandaan. En het is nodig om dat en dat te geloven. En daarom is het ook niet zo verkeerd dat onze vaderen vele eeuwen geleden de leerdienst hebben ingesteld. En dat wij zelf in die traditie nog inderdaad nog staan. En dat de leer van de schrift ons ook systematisch en stelselmatig wordt uiteengezet. De leer die naar de godzaligheid is. Ze staat vast omdat ze ons geopenbaard is. Wat is nodig wat een mens gelooft? En dan volgt er ook een duidelijk antwoord. Dit antwoord, antwoord 22. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dat korte antwoord, gemeente, zit in diverse aspecten. Allereerst dit. Dan verwijst onze catechismus dus ons naar het woord. Goed, hier verwoord met het woord evangelie, maar het is in ieder geval het woord van God zoals we dat ontvangen hebben. Dat vaste woord van God. Dat getrouw is en dat gefundeerd is. Dat woord. Het geopenbaarde woord van God. Waarvan de apostel Petrus zegt dat het profetische woord is. Dat vast is en dat zeker is. En dat we er wel aan doen. Dat we er acht op geven. Omdat het een licht is. Dat in de duisterheid van deze wereld schijnen wil. Voor de inhoud van het geloof moeten we bij het woord van God zijn. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En daarom, gemeente, u bent vanmiddag op de goede plaats. U bent onder het woord. U bent op die plaats waar de Heilige Geest werken wil. En dat is niet gebonden aan een naam. En dat is niet gebonden aan een persoon. Maar het is gebonden aan het woord van God. Aan het vaste en het onfeilbare woord van God. Dat de Heere ons in zijn ontferming heeft overgeleverd. Niet een of andere innerlijke stem van binnen, maar het gefundeerde woord van God, dat. En dan valt het ons op dat onze catechisme zegt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Wat ons beloofd wordt. Dat is opmerkelijk, dat onze catechismus het met zoveel woorden zegt, dat het ons beloofd wordt. Je zou kunnen zeggen, maar slaan ze dan niet een deel van het woord over? Het woord van God is toch wet en evangelie? We moeten toch ook Gods geboden kennen en gehoorzamen? En in het woord van God, daar staan toch ook de dreigingen, dat behoort toch ook bij het woord van God? En de mens moet toch leren buigen onder de eisen van het woord van God. En toch is het niet zonder zin en reden en ook niet zonder schriftuurlijke grondgeliefden dat onze catechismus het zo zegt. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Ze vatten hier als het ware het woord samen, het woord van God, in zijn diepste kern, in het hart van de zaak. Ja, laat er geen twijfel over bestaan. Als onze catechismus het zo zegt, wat ons in het evangelie beloofd wordt, dan bedoelen ze daarmee ook het hele woord van God. En daarmee wordt ons gezegd, en dat mag ook wel eens met zoveel woorden gezegd worden, dat heel de schrift is ingeraamd, is ingekaderd in de blijde boodschap van Gods genade. Heel de schrift wordt gedragen door het evangelie. En heel dat evangelie is doortrokken van de belofte van God. Het was een van de gebroeders Erskine, een Schotse prediker uit de 18e eeuw, die toen hij een serie preken wilde gaan beginnen over de wet, let wel, over de wet, dat hij eerst eens uitvoerig stilstond bij dat eerste waarmee de wet van God begint. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis heb uitgeleid. En hij heeft toen een prachtige preek gehouden en die preek is overgeleverd, u kunt hem nog lezen. Een preek die ongeveer onder deze titel gepresenteerd wordt. Gods genade, gedolven uit de berg Sinaï. Waar deze prediker, die echt wel wist, wet van God was en die bij tijden nog best wel de scherpe tonen van het woord van God horen liet. Maar toen hij de wet wilde gaan behandelen, toen liet hij zien dat zelfs de wet van God in het kader van het evangelie staat. Gods genade als brokken goud, gedolven uit de berg Sinaï. En dat mag de intentie van de prediking zijn, geliefden. De prediking is niet gericht op uw verderf. Bent u daar toch wel van overtuigd? Ook wanneer er wel eens donkere tonen klinken. En ook wanneer er wel eens ontmaskerend gepredikt moet worden. En ook wanneer er wel eens reden is om te beven en te vrezen voor de Heere. Wanneer de scherpe en donkere dingen uit het woord aan uw hart worden gelegd. Toch gaat het uiteindelijk altijd hierom. Om uw behoud. God laat het verkondigen. Uiteindelijk als een belofte. De belofte van het evangelie. En daarmee laat de Heere zien, geliefden, dat hij laag wil neerdalen. Dat hij u op wil zoeken daar waar u bent. Want omdat nu het evangelie, omdat nou het woord van de Heere belofte is, daarom is het nu alleen genade. Ten diepste wordt er van een mens niets, maar dan ook waarlijk niets verwacht. Het is alles genade wat een mens nodig heeft. Het is alles in de belofte van God begrepen. Er is best dus een hele spraakverwarring. Ook in de geschiedenis van de theologie en van het kerkelijke leven tot heden toe over voor wie de beloften nu zijn. Ik zal daar verder niet over uitweiden, geliefde, maar er is zoveel misverstand en zoveel spraakverwarring en zoveel langs elkaar heen spreken. De beloften Gods, ze zijn voor degenen tot wie ze gepredikt worden. Want ze veronderstellen, geliefden, bij u niets. Als u de beloften van God gepredikt worden, weet u, dat is een hele beschamende zaak. Want dan wordt er van u niets verwacht. Dan betekent het dat de Heere geen enkel aanknopingspunt bij u heeft. Maar dat hij dat wat u nodig heeft, dat hij het u zelf moet schenken. Oh, en dan is er heel wat te zeggen over de wijze waarop ik die beloften van God ga leren kennen. En ga leren aangrijpen en ga leren nodig hebben. Jawel, en dan komt inderdaad de wet van God ter sprake. Maar de prediking van het woord en het voorwerp van het waarachtige geloof is ten diepste de belofte van God. Laat ik een voorbeeld geven. Als in het Oude Testament iemand per ongeluk een ander gedood had, dan was hij zelf ook de doodschuldig. Dan mochten de bloedverwanten van degene die onder zijn hand gevallen was, die mochten hem doden. Maar dan had de Heere voor zo iemand de mogelijkheid geopend om te vluchten naar de Vrijstad. En we kunnen ons dat wel voorstellen. Dan gebeurde het wel dat er mensen die in radeloze angst op weg waren naar die Vrijstad. En ze wisten het ook. De bloedwreker zit ons op te hielen en die kan ons elk ogenblik inhalen. En die heeft alle recht om ons ter dood te brengen. Maar wat dreef zo iemand naar de Vrijstad? U zegt de dreiging. De dreiging dat hij zomaar op enig ogenblik ingehaald kon worden en dat het zijn dood zou betekenen. Jazeker, de dreiging. En zeg dan maar, de wet van God, ongetwijfeld. Het wraakzwaard van de wet van God. Maar wat dreef hem ten diepste te vluchten naar de Vrijstad? Ten diepste dit, geliefden. De prediking van die Vrijstad, dat er in die Vrijstad genade en behoud en ontkoming was. En dat hij daar welkom was. En dat is de prediking. Dan zegt de apostel Paulus, wetende de schrik des Heren, beweeg ik de mensen tot het geloof. Maar tegelijkertijd, de liefde van Christus dringt me. De belofte, de toezegging van Gods genadige ontferming voor verlorenen, voor goddelozen, gemeente, die mag zeer laag gebracht worden. Die mag aan uw hart gelegd worden. En waar de Heere een mens werkzaam maakt, en waar hij door het werk van zijn geest hem doet zien dat er in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. In die weg wil de Heere ook hoop geven. Hoop op zijn woord. Opdat ik hem zou gaan aangrijpen. En opdat ik met het geloof dat zijn geest in mijn hart werkt, niets anders zou overhouden dan de belofte van Gods ontferming. Laat ik het u, voordat ik naar mijn tweede gedachte ga, laat ik het u zeggen met de woorden van Kolbrugge. De christen gelooft Gods belofte. De leer der gerechtigheid en des levens is geen dor leerstuk, geen dogma, maar ze is belofte uit Gods mond. Wie in hem gelooft is rechtvaardig, want in hem is vergeving van zonden, kwijtschelding en rechtvaardiging van al hetgeen waarvan wij door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kunnen worden. Dat is, zo zegt Kolbrugge, dat is belofte. Nee, niet zulk een belofte die gegrond is op onze werken, op onze verdiensten. Niet zulk een die zegt, als ge dit of dat gedaan hebt, dan zult ge dit of dat hebben. Maar het is een belofte van het leven in onze dood. Het is een belofte in onze vreselijke armoede en hulpeloosheid, dat God de Heere wil voorzien in al onze noden en behoeften, tegen alle veroordeling van de wet in. Wat is het voorwerp van het geloof? Alles wat God mij in het evangelie belooft. Het tweede wat we moeten zien, gemeente, dat is ook datgene wat de kerk der eeuwen beleidt. En dat is niet anders dan dat. We lezen het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luidt het evangelie wel, zoals het samengevat wordt in onze geloofsbelijdenis, in de 12 artikelen die we kennen? We zien het in de schrift al, dat er iets gaat plaatsvinden van een belijdenisvorming. Als de jonge christengemeenten vervolgd werden, en als er uit die gemeenten mensen gevangen genomen werden, dan werden ze voor de keus gesteld om hetzij de keizer als heere te belijden, hetzij bij hun eigen geloof te blijven. En al degenen die door Gods genade getrouw bleven bij de belijdenis van het ware geloof, die zeiden niet: de keizer is heere, Caesar is curios. Maar ze beleden: Jezus is heere, Jezus is curios. Dit is de kortste belijdenis die in het Nieuwe Testament te vinden is. En zo, op deze wijze, gemeente, is er een proces in de geschiedenis van de kerk op gang gekomen om de inhoud van het geloof ook onder woorden te brengen. Op de wijze die ik zojuist zei: Jezus is Heere. Dat was de belijdenis. En daarin klonk eigenlijk alles mee. Zo was het bijvoorbeeld ook wanneer er de doop plaatsvond. Eigenlijk is de doopformule ook een belijdenis. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En het is nu, gemeente, vanuit deze doopformule, de formule van de drie enige God, dat zich in de loop van de geschiedenis, in de nabijbelse tijd, onze belijdenis heeft gevormd. De belijdenis die wij dan de apostolische geloofsbelijdenis noemen. Dat is niet een belijdenis die opgesteld is door de apostelen zelf, want anders hadden we ze wel gevonden in de schrift, maar die wel in de geest van de apostelen onder woorden gebracht is. Zoals ze ons is overgeleverd, dateert ze ongeveer uit het jaar 300. Daarnaast kennen we ook, en u weet dat wel, de belijdenis van Nicea, opgesteld door het concilie van Nicea, en zoals we dit keer gelezen hebben, een gedeelte uit de geloofsbelijdenis van Athanasius. Zo zien we in de loop van de geschiedenis van de kerk dat, zeker wanneer de ware leer aangevochten werd en de rechte leer onder woorden moest worden gebracht, dat dat dan plaatsvond in de vorm van een belijdenis, van een belijdenisgeschrift. U weet wel, en de catechisanten dienen dat ook te weten, dat in de tijd van de reformatie daarnaast nog vele andere belijdenisgeschriften zijn opgesteld. Onze catechismus bijvoorbeeld, maar ook de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Wel nu, ook die 12 artikelen, ze zijn een vorm van de belijdenis, een weergave van wat de kerk der eeuwen gelooft. De hoofdsom. Nee, niet dat daarin alles is uitgedrukt, maar er klinkt wel veel in mee. Bijvoorbeeld, gemeente, wanneer in deze 12 artikelen beleden wordt dat de Heere Jezus geboren is uit de maagd Maria, dan veronderstelt die belijdenis dat het nodig was dat God mens werd. Dat het nodig was dat de Heere Jezus uit de maagd Maria geboren is. Dat het nodig was dat God zelf, zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, deze weg gegaan is in diepe vernedering. Deze belijdenis, aan de hand van de belijdenis van de drie enige God, want ik geloof in God de Vader, en ik geloof in Jezus Christus, en ik geloof in de Heilige Geest. Deze belijdenis wil de gehele leer weergeven. Hoe noemen we haar? Het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dit is het algemene, of ook wel het katholieke geloof. Wij mogen ons gerust, gemeente, katholieke christenen noemen. Juist reformatorische christenen zijn katholieke christenen. Ik weet wel dat de Rooms-Katholieke Kerk dat geannexeerd heeft, maar wij mogen staan op die grondslag. Het is het algemene geloof, dit geloof, dat beleden wordt wereldwijd. Het algemene katholieke geloof. Daarnaast mogen we erkennen dat het ongetwijfelde, dat het ontwijfelbare geloof is. Ja, dat ontkent professor Kuitert wel, die een paar jaar geleden een boek schreef over het algemeen betwijfeld christelijk geloof. En dat mag dan wel zo zijn in de praktijk, dat er velen zijn die vraagtekens zetten bij dit geloof. Maar geliefde gemeente, dit mogen we weten, wat hier is uitgedrukt. Dit is het waarachtige geloof. Dit is het geloof waarbij een mens leven kan en waarbij hij sterven kan. En daarnaast is het dan natuurlijk het christelijke geloof. Dat geloof waarvan de inhoud Christus is. En we mogen de Heere wel ootmoedig danken voor het feit dat hij zijn kerk tot op heden toe bewaard heeft bij het waarachtige, bij het katholieke, bij het christelijke geloof. Degene die de kerkgeschiedenis wel eens bestudeert en dat ook een beetje intensief doet, die komt onder de indruk van de vele gevaren en risico's waaraan de kerk der eeuwen heeft blootgestaan. Er zijn zoveel mogelijkheden geweest dat het ware geloof tot niets zou worden. En de Heere heeft, mede door de vorming van de belijdenissen, de oude belijdenissen en de belijdenissen van de reformatie, toch altijd nog een kerk op aarde die weet wat het ware katholieke, christelijke geloof is. En nu zondag 8. Hoe worden deze artikelen ingedeeld? Dat is in 3 delen. En dan volgt dat bekende antwoord van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, en van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En wanneer u iets kent van de inhoud van de catechismusgemeente, dan weet u dat aan de hand daarvan onze catechismus de diverse geloofstukken nu verder verklaren gaat. In de zondagen 9 tot en met 21. Volgens deze lijn van Gods openbaring wordt de leer nu verder uiteengezet. En dan stelt zondag 8 dus de belijdenis van de drie-eenheid aan de orde. Het heilige wezen van God, dat bestaat in 3 goddelijke personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat, geliefden, dat is een geheimenis. Hoe zouden we het kunnen begrijpen? We kunnen het niet begrijpen. Dat ene goddelijke wezen, dat, zo lijkt het wel, uiteenvalt in 3, maar dat toch niet in 3 is, maar dat nochtans 1 is. Hoe kan, nee, in deze wereld kan het niet, hoe kan 1 gelijk zijn aan 3 en 3 aan 1? Bij ons kan het niet, bij God is het niet anders. En dat geheim van de drie-eenheid, geliefden, we kunnen het met ons verstand niet verklaren. Het was de kerkvader Augustinus die over deze dingen diep, zeer diep heeft nagedacht. Het was ook Augustinus die eens wandelde langs het strand van de zee. En hij mediteerde over de heilige drie-eenheid. En hij kwam er niet uit. Hij brak zich het hoofd erover, maar het lukte hem niet om er in menselijke beelden zich iets bij voor te stellen. En tenslotte werd hij er moedeloos van. En toen zag hij op datzelfde strand Een klein meisje dat bezig was om met een kleine emmer water uit zee te dragen en te brengen naar een kuil die ze gegraven had. En Augustinus, hij vroeg aan het kind: wat doe je? En ze zei: ik wil al het water van de zee in mijn kuil overbrengen. En toen zag Augustinus hoe dwaas hij bezig geweest was. En hem resteerde niet meer dan verwondering. Verwondering en aanbidding vanwege het diepe mysterie, het heilgeheim van de drie eenheid Gods. En een man als Athanasius, een tijdgenoot van Augustinus, hij heeft er, geliefden, ook over gestameld. En we hebben er iets van gehoord in zijn geloofsbelijdenis. De Vader is God. En de Zoon is God. En de Heilige Geest is God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Nee, gemeente, we komen er niet uit. En de opstellers van de catechismus kwamen er ook niet uit. Maar weet u wat ze wel deden? Ze aanvaarden het. En ze aanbaden het. Wat zegt antwoord 25? Aangezien er maar één goddelijk wezen is, zo luidt de vraag: waarom noemt ge de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En het antwoord is: omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Nee, dat kunnen we niet eens even uitleggen, of we kunnen niet eens even een sluitend bewijs daarvoor aandragen. Maar de Heere zegt het in zijn woord. En dat is het einde van alle tegenspraak. Zijn er ook bewijsplaatsen in de schrift te vinden? U begrijpt, gemeente, het is vanmiddag echt een leerdienst. Zijn er ook bewijsplaatsen aan te voeren? Ja, die zijn er wel. Dat begint al in Genesis 1, waar we lezen dat de Heere tot zichzelf zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Duidelijk in het meervoud, ook in het Hebreeuws. We lezen er bijvoorbeeld over in Psalm 45, waar God ook tegen zichzelf spreekt: daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten, God de Zoon die door God de Vader wordt gezalfd. En in Psalm 110, de Heere heeft tot mijn Heere, tot Christus gesproken: zit aan mijn rechterhand. Iets van die drie eenheid kunnen we denk ik ook vinden in de hoge priesterlijke zegenbeden, waarmee we elke zondagse ochtenddienst besluiten. Maar helderder komt het voor ons naar voren in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in de doop van de Heere Jezus, waar het de Heere Jezus is die gedoopt wordt. En waar het God de Vader is die zijn stem laat klinken uit de hemel: deze is mijn geliefde Zoon. Terwijl de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalt. We hebben erover gelezen in Johannes 14, waar de Heere Jezus als het ware in één zin weergeeft, de drie personen van het goddelijke wezen: de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam. Ziet u, dat zijn ze alle drie. En zo ook aan het slot van hoofdstuk 15, wanneer de Trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die zal van mij getuigen. En verder natuurlijk in de opdracht om te dopen door de Heere Jezus, hen dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ik denk ook aan de zegenbeden van de apostel Paulus: de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Duidelijke bewijsplaatsen voor de werkelijkheid en de belijdenis van de drie eenheid. Dit alles, gemeente, is nodig om te erkennen. Want met de kerk der eeuwen belijden we: wie afstand neemt van deze belijdenis van de drie eenheid, die kan niet zalig worden. Hoe zou de zaligheid mogelijk zijn als ik niet erken dat er een God in de hemel is, God de Vader, die zijn wet heeft afgekondigd, God heilig en rechtvaardig? Hoe zou ik zalig kunnen worden als ik niet erken dat Christus Jezus, zijn Zoon, op aarde gekomen is, die de zaligheid verworven heeft? Hoe zou ik zalig kunnen worden wanneer ik afstand zou nemen van de belijdenis aangaande de Heilige Geest, die het uit Christus neemt en het aan zondaren verkondigt? Wij moeten deze belijdenis vasthouden. Maar tegelijkertijd, ik denk dat er vanmiddag in ons niemand, in ons midden niemand is, gemeente, die hier aan afbreuk wil doen. Maar tegelijkertijd, wij moeten die drie enige God kennen tot zaligheid. Hij die zich geopenbaard heeft als de heilige God en Vader. Hij die zich geopenbaard heeft als Christus Jezus, de profeet en de priester en de koning. Hij die zich geopenbaard heeft als de Heilige Geest. Geliefde gemeente, we moeten hem kennen met een waarachtig geloof. Wat schrijft Guido de Bray als hij de belijdenis van de drie eenheid onder woorden brengt in artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis? Dit alles weten wij, jazeker, uit de getuigenissen van de Heilige Schrift, maar ook uit hun werkingen. En dan bedoelt hij: ik ken de drie enige God. Ik ken hem uit zijn werking. Voornamelijk, zegt Guido de Bray, die werkingen die we in ons gevoelen. En daarom, gemeente, ook de prediking van vanmiddag, die wel heel veel leerstelligheid in zich bevatte vanmiddag, maar toch ook de prediking van vanmiddag, die eindigt heel dichtbij als een vraag aan uzelf, heel persoonlijk. Kent u deze drie enige God? Kent u God de Vader, die u geschapen heeft, de formeerder van uw leven, buiten welke u niet leven kunt, de dragende grond van uw bestaan, die God die recht op uw leven heeft, die God die het zegt: wees heilig, want ik, de Heere uw God, ben heilig? Kent u die God in zijn geduchte recht, in zijn zuivere bestel, in zijn heerlijke wet? Kent u die God die het zegt: God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoogte bestel? Kent u die God die recht op u heeft? Kent u die God die uw leven onderhoudt? Hebt u al voor hem leren bukken? Hebt u het al geleerd om te buigen onder zijn heilige eisen? Kent u die God, die heilige God, die God die de God van schepping en voorzienigheid is? Kent u die God voor wiens rechterstoel we ooit staan kunnen? En vervolgens, kent u zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, wiens naam is Jezus, omdat hij gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken? Kent u hem? Kunt u het met uw hand op de schrift en in overeenstemming met de belijdenis zeggen, zoals Guido de Bray het zei: wiens werkingen ik gevoel en ken, omdat hij zich in mijn leven geopenbaard heeft? Zoals de apostel Paulus het belijden mocht, dat Christus Jezus in zijn hart is komen wonen, omdat God zelf hem geopenbaard heeft? Kent u hem, de Heere Jezus Christus, profeet, in de betuiging van zijn woord dat hij geen lust heeft aan uw dood? Kent u hem als de priester die zijn ziel gegeven heeft, die zijn bloed gestort heeft? Kent u hem? Is hij de koning van uw leven? Is hij het die alle weerstanden van uw hart verbroken heeft? is hij het waarvan u zegt: hoog te loven, Heere Jezus Christus. U bent de meest begeerde in mijn leven. Kent u de Heilige Geest als degene die het uit Christus neemt en die het in uw leven verkondigt? Kent u hem, de trooster? Kent u hem, ook in zijn overtuigende werk, want hij gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Geliefde gemeente, kent u hem, de drie-enige God, in zijn drievoudige werking? Kent u hem in het werk van zijn verkiezing, God de Vader, in het werk van de verzoening, God de Zoon, in het werk van de toepassing en de heiligmaking, God de Heilige Geest? Kent u hem in zijn zaligmakend werk, zodat het uw verwonderende belijdenis geworden is? O Heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent alles voor mij. Buiten mij heb ik niets, al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God, de drie-enige God, de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Mag u er ja op zeggen? Dan is het waar. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar als u het zingt, beproef u zelf of het waar is. De kennis van deze drie-enige God tot zaligheid. Amen. We zingen Psalm 56, de versen 2 en 5. zoeken de Heere in ons dankgebed. Dit is toch de psalm van uw kinderen, Heere. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God. Als alles mij ontvalt, dan blijft uw woord over, Heere. Uw woord dat getrouw en waarachtig is. Uw woord dat aansluit op mijn diepste nood en op mijn grote dood. Uw woord alleen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Wat zal de mens mij doen? Wat zal de boze mij doen? Wat zal de wet mij nog doen? Laat dat, Heere, gekend mogen worden. O, dat is een arm leven. Want dan heb ik alles alleen maar buiten mezelf. En tegelijkertijd is het een rijk leven. Want dan heb ik alles. Dan ligt het veilig. Buiten mezelf. Dan is het ook niet afhankelijk van de ongestadigheid van mijn eigen zielsgesteldheid. Dan ligt het bij u. En daarom, dank Heere, dat onze vaderen het verstaan hebben. En dat uw woord het zegt, dat nou alles in uw woord ligt. In de vastheid van uw getuigenis. Maak het waar en maak het vast. Wij bidden u, Heere, wilt ge nog velen toebrengen en gronden op deze rotssteen. De rots van uw getuigenis, de rots van het woord. Ja, ten diepste van het vlees geworden woord. Wilt u uw woord zegenen, wat vanmorgen en vanmiddag gebracht werd. Heren, wij leggen het bij u terug en bidden om het werk van uw geest en van uw genade. Wilt u nu met ons zijn, ook deze nieuwe week in. Als de scholen weer beginnen, als we naar het werk gaan, of misschien ook niet om allerlei redenen. Heren, wilt u daar zijn, waar wij zijn. Wilt u ons opzoeken. En ons geven wat nodig is, voor tijd en voor eeuwigheid, om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het laatste vers van de avondzang, het 7e vers van de avondzang. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.